dansen op de schalen houdt in dat je altijd heel goed moet blijven kijken wat de opgave is en op welke manier die je het beste ook in uitvoering kan brengen. Dat kan echt op straatniveau zijn of op wijkniveau of op buurtniveau. Maar het kan ook op stedelijk niveau zijn. En dat gesprek voeren we behoorlijk intensief.
Welkom luisteraar bij weer een aflevering van de podcastserie Topsturing. En vandaag, beste luisteraars, heb ik de gast Ali van Berkel. En zij is gemeentesecretaris van de gemeente Tilburg. Een van de grootste gemeentes van Nederland. Geloof nummer 7, Ali?
7e gemeente in Nederland, dat klopt.
Iets van 200.000 inwoners, geloof ik.
230.000.
230.000 inwoners. Welkom, Ali.
Dankjewel.
Beste luisteraar, voor zover jullie deze podcastserie nog niet kennen. We gaan het uiteindelijk natuurlijk over sturing hebben van in dit geval de gemeente Tilburg. Maar voordat we daarin duiken, gaan we ook eerst eventjes kennis maken met Ali. Wie is zij? Hoe is ze zo geworden? Welke muziek vindt zij fantastisch en waarom? Waar vindt zij houvast in qua sturing? En dan duiken we uiteindelijk in gemeente Tilburg. Allereerst Ali. Ik heb dingen natuurlijk gegoogeld over jou. Je bent van een goed bouwjaar, 1969.
Ja, mooi.
Dat ben ik namelijk ook. Ja. Je bent getrouwd, 2 kinderen.
Zeker.
Jouw jeugd allereerst. Uit wat voor gezin kwam jij?
Ik ben opgegroeid op de Veluwe met mijn ouders, een broer en 2 zusjes. Wij woonden op het platteland, dus bos en hei om ons heen, zeg ik altijd maar. Mijn vader was een bestuurder, zat veel in de zuivelwereld, CDA-fractievoorzitter, raadslid. En in het tweede deel van zijn loopbaan was hij dijkgraaf, dus ik ben erg gewend aan de stapels papieren en het politieke debat rond de salontafel, om het zo maar te zeggen. Mijn moeder is gestopt met werken na haar huwelijk. Dat zat toen nog een beetje in de genen, zullen we maar zeggen. Ze hoorde dat vroeger. Ze werkte daarvoor bij een fotograaf. Dus mijn moeder was veel thuis en zat altijd klaar met de warme chocolademelk als wij uit school kwamen.
Dat is ook wat waard.
Dat is zeker
en
veel
verkadekoekjes
waard.
Dan ook?
Ja, verkadekoekjes weet ik niet. Maar wel altijd de warme ontvangst als wij van de 15 kilometer fietsen uit school kwamen, zeg maar, thuis kwamen.
Dus dat klinkt eigenlijk als een warm en alles op zo'n rolletjes gezin met wel een vader die het voorbeeld gaf in termen van besturen en misschien ook wel, maar dan vul ik het misschien in, moeten bijdragen aan het grotere geheel ook.
Ja, zeker. Ik herken mijzelf ook wel in mijn vader, om het zo maar te zeggen. Dus dat besturen en veel dingen ook leuk vinden, want dat zit er ook in, dat heb ik zelf ook. En ik heb het ook ervaren als een jeugd waarin we ook heel veel ruimte kregen om eigen keuzes te maken, jezelf te ontwikkelen. Ik genoot altijd van de gesprekken, de politieke gesprekjes ook wel, die bij ons thuis natuurlijk dan voorafgaand aan raadsvergaderingen en zo plaatsvonden. Dus ja, daar heb ik altijd wel van genoten als kind. En tegelijkertijd was er ook een soort begrenzing, noem ik het altijd maar. Hè? Christelijke gemeenschap, veel sociale controle. Dus ook de kaders en de grenzen waren wel helder aanwezig in mijn jeugd. Hè, dus bijvoorbeeld je niet zwemmen op zondag, want dan laat je andere mensen voor je werken. Dat type.
Het lijkt wel bijna een rode draad in deze podcastserie, dat ik allemaal mensen met een religieuze achtergrond wil interviewen, maar de beste luisteraar zit geen idee achter, maar misschien is er wel een correlatie tussen mensen die in dit soort functies, die natuurlijk veel tijd en energie kosten zitten, en misschien toch wel dat christelijke gedachtegoed van vroeger uit, je moet hard werken en wat voor een ander doen of zo. Ik weet het niet, maar tot nu toe zijn allebei gasten een beetje in een soortgelijk christelijk milieu opgevloeid met enerzijds, met toch ook wel, want dat is, hoor je wel vaak, hoor ik jou iets minder zeggen, de knellende overtuigingen misschien soms ook wel van zo hoort het en dit mag wel en dit mag niet.
Ja, ik ervaar het eerder als positief, hè? Dus niet knellend of beperkend, maar ik noem het wel begrenzend. En dat vind ik eigenlijk nog steeds, ook in mijn werk en in mijn loopbaan, heb ik het altijd interessant gevonden om te kijken hoe je de ruimte kunt geven, die ik zelf ook altijd ervaren heb als kind en in mijn jeugd. Ja. Er was ontzettend veel ruimte. Maar kaders geven ook ruimte. Het is het befaamde experiment van het schoolplein, zeg maar. Wel bij veel mensen bekend, denk ik. Zonder een hek om het schoolplein spelen de kinderen dicht bij de juf. Zet je een hek om het schoolplein, dan pakken de kinderen de ruimte van het schoolplein. Dus,
een mooie metafoor, dus, ja.
kaders
natuurlijk veiligheid en hou vast ook te maken, die kaders.
Zeker. Ja. En dat geeft mij, maar goed, ik ben ook een positief ingesteld mens, dat geeft ook ruimte.
Nee, zeker. Nee, maar ik heb ook een hart-liefde-verhouding met wat je ook als kaders zou kunnen noemen. In de zin dat het wel eens beknellend voelt, maar ook je voelt ook natuurlijk je hou vast in dingen.
Ja, en grenzen zijn er ook om, ik weet niet of ik hem goed uitdruk, maar om ter discussie te stellen. Hè.
En dat kon wel vroeger ook thuis.
Dat kon thuis zeker ook. Ja. Je zoekt ook als kind de grenzen op, maar eigenlijk doe je dat in je werk ook. Hè. Ik ben ooit als belastinginspecteur begonnen. En het is niet dat je als ambtenaar alleen maar binnen die wet en regelgeving je werk doet. Hè. Je kijkt altijd of de regels ook doen wat ze moeten doen. Ja. Als dat niet zo is, dan vind ik het ook je ambtelijke verantwoordelijkheid om dat ter discussie te stellen.
Mooi. Nou, daar komen we zo op bij je carrière en beginnend inderdaad bij belastinginspecteur en hoe je daarmee omging. Maar nog even terug naar die jeugd. Hoe speelde jij als jong meisje, zeg maar?
Ja, ik was wel echt een buitenkind. Maar dat heeft ook te maken met waar je opgroeit. Hè?
Dus, ja, de Veluwe.
En natuurlijk hadden we toen niet mobiele telefoontjes en zo. Dus je ging gewoon de hei op speurtochten uitzetten. Ik voetbalde graag als kind. Ik sportte veel. En ik las ook toen al veel. Dus die combinatie eigenlijk.
Dus, maar ook veel met anderen dus inderdaad, veel met vriendjes, vriendinnetjes samen spelen,
ja,
voetballen,
zeker.
Speurtochten. Ja. Of was je ook wel iemand die in je eentje je kon vermaken?
Ja, ik las heel veel boeken. Ik las heel graag. Dus dat kon ik zeker
ook. En wat las je dan?
Ja, eigenlijk van alles. Maar op de middelbare school, hè, de verplichte literatuurlijst, die had ik altijd in de zomervakantie al gelezen. Dat vond ik leuk, vond ik fijn.
Zelfs dat vond je leuk, de verplichte literatuurlijst. Zeker. Ik las ook graag, maar niet de literatuurlijst.
Ja, nee, zeker. En ik heb toevallig net in de jury van de Edu Perron-prijs mee mogen doen. Ja. En dan ontdek je weer nieuwe schrijvers die dan ook weer interessant zijn. Dus ik lees gewoon heel graag.
Heb je daar nog wel tijd voor dan?
Ja.
Wat goed.
Het is ontspanning.
Dan maak je tijd voor.
Ontspanning.
Ja, het is ontspanning.
Ja.
Leuk. Hey, en toen ben je gaan studeren, maar niet zozeer traditioneel meteen vanuit de middelbare school naar een universiteit of iets dergelijks. Nee. Maar je bent naar de Belastingdienst gegaan en je hebt daar een interne opleiding volgens mij gevolgd op je 19e.
Ja, dat klopt. Mijn vader had twee vrienden die belastinginspecteur waren. En een van hen kwam op een gegeven moment met een mooie advertentie uit de krant dat de Belastingdienst een hele grote externe werving ging doen. Heb ik opgesolliciteerd. En tot mijn hele grote verbazing rolde ik door best een zware selectie. En was ik een van de 250 mensen die toen de interne opleiding bij de Belastingdienst mocht gaan doen. Dat was een 3,5-jarige opleiding vergelijkbaar met wat HAO fiscaal is, zeg maar. En daarna hoorde ook een baangarantie bij. En toen ik gestart ben met werken, ben ik in mijn avonduren fiscaal recht gaan studeren.
Ja, kun je daar eens iets over vertellen dan? Want je ging op pad als 19-jarige, nog hartstikke bleu waarschijnlijk in het vak, zeg maar. En toch moet je dan controles gaan doen, neem ik aan, bij ondernemers. Hoe zag dat eruit? En hoe deed jij dat op jouw manier dan?
Ja, ik zat in de vennootschapbelasting. Dus dat was, vond ik, een heel mooi vakgebied. Dus ik had ook te maken met grote bedrijven, ondernemers, goede accountantskantoren aan de andere kant van de tafel. Maar het mooie bij de belastingdienst was dat je ontzettend veel vrijheid kreeg en heel veel autonomie. En dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd. En dat is iets wat je ook meeneemt natuurlijk in de rest van je loopbaan. Ja. Hè? De ruimte geven aan mensen om zich te ontwikkelen, maar ook zelfstandig beslissingen te nemen. Dat is best spannend als je jong bent, en zeker in het begin. Maar de collegialiteit en de ruimte en de vrijheid, ja, dat heeft mij wel gevormd. En bij de Belastingdienst werd ook echt een stevige basis gelegd als het gaat om de kernwaarden, geloofwaardig, verantwoordelijk, zorgvuldig. Ik vergeet ze ook nooit.
Daar werkten ze toen al mee.
De drie kernwaarden van de Belastingdienst werden erin gehamerd. En die gelden in je organisatie, maar ook naar buiten toe. Dus dat heeft mij wel gevormd, die periode.
En hoe werd dat er dan ingehamerd?
Trainingen, opleidingen,
maar
communicatie.
Kwamen die begrippen ook steeds weer terug?
De begrippen kwamen altijd terug.
Oké.
Ja.
Het was eigenlijk voor die tijd al best professioneel dan?
Het was zeer professioneel, zeker. Ja, vond ik wel. Ja, het werken bij de Belastingdienst is volgens mij nog steeds hartstikke leuk.
Ja, je bent nog steeds een ambassadeur van de Belastingdienst.
Ik ben nog fan.
Leuk. En je hebt best veel functies voordat je nu gemeentesecretaris bij gemeente Tilburg bent geworden. Best veel functies ook in het Rijk gehad, hè? Met als tussenstap de gemeentelijke Belastingdienst van Den Haag.
Ja.
Wat natuurlijk allemaal weer de link heeft naar je kennis en ervaring op belastinggebied. En je bent bij, even voor de luisteraar, je bent... Nou ja, dus bij de Belastingdienst is dat bij het ministerie van Financiën begonnen. SZW, Sociale Zaken. Je bent ook weer terug bij de Belastingdienst, daar de baas van HRM, CHRM is het zelfs geweest. Toen ook, dat is natuurlijk ook in datzelfde domein, algemeen directeur bij de douane. En toen wel een andere ministerie, hoofddirecteur van de IND. En dan nu gemeentesecretaris in Tilburg. Van waar de overstap naar gemeentelanden?
Het belang van de rol van gemeentes, inwoners kennen, dicht in de samenleving, met je voet in de modder staan, hè, dat kun je heel goed bij een gemeente. Ik vond de functie van gemeentesecretaris meteen een boeiende, een hele interessante. Dat je enerzijds natuurlijk een grote organisatie aan mag sturen en anderzijds ook eerste adviseur bent van het college van burgemeester en wethouders. En het grote verschil met de Rijksoverheid is dat je in een gemeentelijke organisatie eigenlijk alles in één hand hebt. Bestuur, beleid, regels, ja, uitvoering.
Alle ministeries in één.
Alle ministeries in één. Alle disciplines bij elkaar. En dat is echt wel anders werken.
Maar voordat we echt eventjes overduiken naar de gemeente Tilburg en de sturing daar. Nog even ter afronding van wie ben jij. We vragen elke keer ook om een aantal liedjes aan te dragen die je mooi vindt en die ook iets zeggen over jou. En beste luisteraar, die zijn, mochten jullie denken dat vind ik leuk om die liedjes nog eens te horen. We hebben een afspeellijst, dat zit in de show notes. Daar kun je naar die liedjes toe. Daar zitten alle liedjes die alle gasten hebben aangedragen in. Maar jij hebt aangedragen De Bom van Doe Maar. En ik neem even meteen mee Over de Muur van Klein Orkest. Twee liedjes uit onze jeugd, mag ik zeggen. Maar ook wel een beetje protestsongs uit de middelbare schooltijd. Waarom deze twee?
Ja, ik was altijd gefascineerd door dit type teksten. En dat is denk ik ook de tijd, hè, onze jeugd, waarin dat veel speelde. Hè. Bij mij op de middelbare school werd er ook gedemonstreerd tegen kernwapens. Nou, De Bom is daar natuurlijk een voorbeeld in. Ik was overigens echt enorm fan van Doe Maar en vooral van Henny Vrienten. Dus ja, ik vond dat heerlijke nummers. Maar ook Klein Orkest, hè, met Over de Muur, De Verdeeldheid in Europa. Dus ik was altijd getriggerd door de teksten. Vond ik fascinerend. En dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Als je kijkt naar muziek, maar bijvoorbeeld ook kunst of schrijversboeken. Hoe die bij kunnen dragen aan een politiek en maatschappelijk debat. Op een eigenlijk hele prettige, fijne manier. Ja, dat vind ik echt mooi.
Houdt ons scherp.
Houdt ons scherp, zeker.
Belangrijk,
en het is een wat zachtere manier van het gesprek voeren met elkaar.
Ja, mooi. En dan heb je aangedragen van een liedje van Coldplay. En je zei, ik vind het allemaal mooi, maar je hebt het liedje Viva la Vida aangedragen.
Ja, ik ben vrij recent met mijn dochter naar Coldplay geweest in de Arena. Echt super, super leuk. Mijn dochter gaat veel naar concerten, ik niet zoveel. Dus hoe leuk is het dat je met je dochter naar een concert gaat.
Ja.
En dit, ja, ook Coldplay heeft eigenlijk hele mooie teksten als je er goed naar kijkt. Dit is natuurlijk ook een prachtig nummer, sowieso heel energiek. Maar ook hier gaat het wel over, hè, enerzijds de eenzaamheid van de koning, de keizer, zeg maar. Anderzijds ook de vrijheid, de autonomie die daar uitspreekt. Dus het lezen van die teksten van Coldplay is echt ook de moeite waard.
Oké, en voel jij ook wel eens de eenzaamheid van de keizerin dan?
Ik denk dat iedereen in topambtelijke posities die eenzaamheid wel eens voelt. Omdat je niet alles kunt delen.
Het is Lonely at the Top, had het ook kunnen zijn van Randy Newman?
Ja, ik voel me niet Lonely at the Top. Dat voel ik helemaal niet. Maar je hebt altijd wel momenten waarin je denkt, jeetje, dit kan ik eigenlijk niet delen met anderen. Ja. Hoe los ik dit goed op?
En organiseer je dan ook mensen in je omgeving waar je dan toch mee kunt sparren? Zeg
ja,
maar.
Zeker. En, zeker. Ja, ook dat lukt altijd weer gelukkig.
Ja, dat is belangrijk natuurlijk, ja. En tot slot heb jij liedje Beautiful People van Melanie. Dat is al een wat ouder liedje, zeg maar. Waarom die?
Ja, het is eigenlijk heel grappig. We hadden een paar weken geleden hadden we crisistraining met de directie. Dat doen we één keer in de zoveel tijd. En daar was de casus dit keer een hele grote stroomstoring in Tilburg. Nou, je moet er niet aan denken, maar je moet je er wel op voorbereiden. En toen moest ik aan dit liedje denken, want het gaat volgens mij over een grote stroomstoring in New York in 1967. Waarin het niet zozeer om de stroomstoring zelf gaat, maar wel hoe je als mensen dan met elkaar omgaat en hoe belangrijk het is dat je voor elkaar zorgt. En ook die nabijheid weer, hè, die we binnen een gemeente heel erg proberen beter te pakken, zeg maar. Ja, dat was ook daar. Dus ik moest tijdens die crisistraining aan dit liedje denken.
Dat je nog wist dat liedje over een stroomstoring ging.
Ja, soms heb je van die momenten.
Je denkt dat ik dat nog weet, zeg maar.
Ja.
Ja, mooi, mooi. Dus daar zit ook wel de zorg voor elkaar in tijden van crisis.
Zeker.
Ja, ja, ja. Toch allemaal wel iets van, met name die protestsongs en die laatste van getuigen van grote maatschappelijke betrokkenheid. En die middelste van Coldplay, dat gaat dan meer over enerzijds de hang naar de vrijheid en de energie die erin zit. Mooi. En dus tekent jou dat ook? Maar als ik jou zo zie zitten, dan zie ik zo'n vrij rustige vrouw zitten.
Ja.
Dat ben je ook?
Ja, dat ben ik volgens mij ook. Ja, ja. Ik ben ook een geduldig mens, zeg maar. Ja.
Wat
ja
mooi,
en ik geloof, ik krijg het ook wel vaker terug. Ik straal inderdaad, geloof ik, wel rust uit.
Hey, dan toch naar de sturing van de sturing in eerste instantie even in zijn algemeen en daarna de gemeente Tilburg. Je hebt natuurlijk op verschillende plekken al als leidinggevende gewerkt. Waar vind jij nou je houvast in als het gaat om het sturen van een organisatie?
Ja, misschien twee dingen om daar te noemen. Hè. Kijk, ik ben altijd wel op zoek naar een goede balans. Hè. Als publiek leider, zeg maar, heb je verschillende rollen. Hè. We hadden het er net al even over. Maar je bent eindverantwoordelijk, je bent boegbeeld. Je bent ook adviseur van bestuurpolitiek. En je bent ook maatschappelijk partner, hè, zoals we dat noemen. Hè. Dus je hebt ook die betrokkenheid bij, in mijn geval, organisaties in de stad. Mij geeft het dan houvast om continu ook te kijken of je daar in een goede balans aan het werk bent. En de andere is ook wel de motivatie om in toch een heel complex geheel, hè, complexe opgaves in de stad, in mijn geval, maar ook complex speelveld waarin je zit, te proberen elke keer weer iets te betekenen in die samenleving.
Oké, laten we dan toch eens dat stapje maken naar de gemeente Tilburg. Hè. De gemeente Tilburg, je noemde het al, zevende stad van Nederland, 230.000 inwoners. Een moderne industriestad heb ik gelezen, waarbij stond een slimme, duurzame stad van makers. Ongeveer 2400 medewerkers werkzaam bij de gemeente. Begroting van ongeveer 1,1 miljard. Met een college met GroenLinks, D66, VVD en PvdA. Die hebben een bestuursakkoord gemaakt. Meer voor elkaar. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de stad waarin iedereen meedoet, iedereen het toe doet en iedereen meetelt. Daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. Maatwerk en uitvoering voorop. Wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. En natuurlijk de inwoner betrekken, inwonerparticipatie. Dat zijn ook wel dingen waar je best veel kanten mee op kunt, zeg maar. In de zin van, wat versta ik daaronder? Dus dat voordeel daarvan is dat je dan dus wel daar snel over eens kunt zijn. Maar hoe werken dit soort uitgangspunten nou in de praktijk? En hoe zorg je er nou voor dat al die mensen die bij de gemeente werken, dat die ook in lijn daarmee werken?
Kijk, ik begin om te zeggen dat ik het genoegen heb gehad als ik bij alle onderhandelingen voor het akkoord heb mogen zitten. Dus ik heb elk gesprek meegemaakt. En dat zeg ik omdat dat best bijzonder is. Ik denk dat niet zoveel gemeentesecretarissen in de onderhandelingen zo intensief zijn betrokken. En dat zegt ook iets over Tilburg. Het hele mooie van dit akkoord is dat de onderhandelaars gekozen hebben voor integrale opgaves. Maar de grote waarde en de kracht is natuurlijk dat je erkent, en ik denk dat de meeste gemeentes en ook het Rijk dat inmiddels wel erkent, hè, dat alle opgaves waar we voor staan met elkaar, bijvoorbeeld iedereen een dak boven zijn hoofd, kun je nooit eendimensionaal benaderen. Dus die integrale opgave hebben wij geprobeerd te vertalen nu ook in een concernplan, waarin we met elkaar gezegd hebben, de advisering richting college en raad, maar ook de uitvoering, moet eigenlijk integraal. We hebben in Tilburg ook wel een methodiektafel ontwikkeld, die bestaat al wat langer, dat noemen wij helder adviseren. Waarbij we eigenlijk zeggen, degene die om even een beleidsnota maakt voor het college is van A tot Z verantwoordelijk. Tot en met en ook daarna de raadsbehandeling. Hè. Dus op het moment dat er niet goed gekeken is naar, hè, bijvoorbeeld een voorstel vanuit fysiek domein, ook sociale aspecten in zitten of de financiering ervan of de uitvoerbaarheid, dan voldoet een advies eigenlijk niet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En in dat hele adviseren zit ook dat we met het college de afspraak hebben dat we ambtelijk onafhankelijk kunnen adviseren. Dus het kan ook nog zo zijn dat we ambtelijk misschien iets adviseren waarvan het bestuur zegt, ja, daar kijken wij een beetje anders naar. Dus we hebben niet onze hele boekhouding omgegooid. Dus ik kan zeggen, we hebben een nieuw akkoord, 3 integrale opgaves, we gooien de boekhouding om. Nou, dan weet je dat je alleen maar intern gericht bezig bent 4 jaar lang, want dat is een enorme operatie.
Nee, dat is ook. Je antwoord ging uiteindelijk naar hoe geven we integraal adviseren, handen en voeten. Ook interessant om te horen. Maar mijn vraag was ook wel een beetje van, stel nou dat je zo'n uitgangspunt hebt als wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. Laat ik die dan gewoon maar eens even uitpakken. Wat betekent dat dan in de praktijk? En hoe weten mensen die bij jullie werken, hoe ze hiermee uit de voeten moeten. Laten we eerst eens even beginnen. Wat is wijkgericht werken?
Wijkgericht werken is eigenlijk nabijgericht werken.
Dat je met mensen van de gemeente in een wijk gaat zitten?
Nou, bijvoorbeeld. Je kan beleid schrijven achter je bureau. Maar wij vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers in de stad of in de dorpen zijn.
En die zitten dan per wijk daar met een kantoortje? Of die lopen daar
nou,
rond?
Nou, wij
die...
hebben inderdaad nu een opbrengst van het wijkgericht werken. Is nu dat we 8 gebiedsteams ingericht hebben. Dus we hebben 8 gebieden in de stad.
Ja?
Waar we gebiedsprofielen, gebiedsplannen maken. Maar ook 8 gebiedsteams. Daar zitten medewerkers van de gemeente in. Ook medewerkers van organisaties in onze gemeente. En die werken samen aan het uitvoeren van de plannen.
Dus er zitten mensen van de sociale dienst, er zitten mensen van het groenonderhoud.
Ja, zonder dat je het dan ook weer bureaucratiseert, hè, want dat is ook altijd de zorg. Dus we hebben ook gezegd, ja, het hoeft niet in al die 8 gebiedsteams precies hetzelfde te zijn. Dus we gaan niet van 18 afdelingen.
Niet elk gebied is hetzelfde. Nee.
Dat moet je niet doen. En bovendien hebben we ook te maken met verschillende type wijken. We hebben in Tilburg ook een paar wijken die onder het Nationaal Programma Leefbaarheidsveiligheid vallen. Mm. Die vragen iets andere aanpak dan bijvoorbeeld de dorpen misschien. Dus we maken gebiedsprofielen. Op basis van data proberen we zo goed mogelijk in beeld te brengen hoe een gebied eruit ziet. Hè. Dat gaat over woningvoorraad, over type huishoudens, over hoeveel groen er is, hoeveel speelplekken, hoeveel scholen, hoeveel huisartsen. Nou, het hele profiel, zeg maar.
Ja.
En dat is natuurlijk in elk gebied of in elke wijk anders.
Ja.
En op basis daarvan ga je sturing geven aan een uitvoeringsplan.
Per wijk of per gebied?
Per gebied, hè, dat is de aanpak. Maar de vinger op de zere plek is natuurlijk ook wel dat het ingewikkeld is. Want soms vraagt een opgave om een stedelijk beleid.
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou ja, als je 30.000 woningen moet bouwen, die ga je wel uiteindelijk vertalen naar wijken en gebieden. Maar uiteindelijk begin je toch wel met een stedelijke opvatting, noem ik het maar even, over hoe je 30.000 woningen weg gaat
zetten. Gaan we de hoogte in? Of kunnen
is
we
dat binnenstedelijk inderdaad? Of is dat ook buiten de grenzen? In hoeverre mag je de natuur geweld aan doen? Dat mag natuurlijk niet. Dus dat type vraagstukken vragen ook om stedelijke afwegingen. Maar het kan ook zijn dat je zelfs, bij wijze van spreken, op straatniveau iets te doen hebt. Hè? Dus ik noem het altijd graag dansen op de schalen. En dat is best een moeilijk gesprek, hè? Want dat gesprek voeren we natuurlijk met onze medewerkers, maar ook in het college en met de raad. Dat dansen op de schalen houdt in dat je altijd heel goed moet blijven kijken wat de opgave is en op welke manier die je het beste ook in uitvoering kan brengen. Dat kan echt op straatniveau zijn of op wijkniveau of op buurtniveau. Maar het kan ook op stedelijk niveau zijn. En dat gesprek voeren we behoorlijk intensief.
Kun je iets vertellen over het zijn van een netwerkorganisatie, wat dat inhoudt? Waarom daarvoor gekozen is en hoe dat op dit moment uitpakt in de praktijk?
Eigenlijk vanuit de principes de opgave voorop stellen en collectief verantwoordelijkheid nemen.
Jullie waren voorloper.
Voorloper. Ik heb wel geconstateerd dat je daar ook op moet sturen.
Even voor de luisteraar ook. Wat is een netwerkorganisatie en hoe ziet dat er dan uit? Daar waar we vroeger hadden we natuurlijk traditionele hiërarchische organisaties. Ja. Met een hark en daaronder allemaal afdelingen die dingen doen. En wat is dat? En dan, hoe ziet een netwerkorganisatie
Nou, wij tekenen
er dan
dat als een soort cirkel en niet als een harkje, zeg maar. Om het maar even heel plat
maar
te slaan.
Is dat alleen tekentechnisch dan?
Nou, het is meer dan tekentechnisch. De 18 afdelingen, afdelingshoofden, hebben bij ons een groot mandaat. En ook het budget. Die afdelingen zijn in principe gelijkwaardig aan elkaar.
Maar mijn vraag was een beetje die netwerkorganisatie. Wat is dat anders dan een hiërarchische organisatie? Nou, je zegt, nou, onze afdelingen krijgen veel meer eigen ruimte, eigen vrijheid. Tegelijkertijd noem je tussen neus en lippen door ook wel even. Maar er moet wel sturing aangegeven worden.
Zeker.
Want ik kan me ook voorstellen dat als je iedereen maar vrij en blij laat. Dat schoolplein zonder hek. Nou, dan kun je 2 dingen krijgen. Of het gaat alle kanten op. Ja. Of men trekt inderdaad naar de juf en zoekt juist die geborgenheid op. Om die parallel maar eens even te trekken. Is dat misschien dan ook de keerzijde van een netwerkorganisatie? Dat je een beetje het hek van het schoolplein afhaalt?
Nou, nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Hè. Kijk, de netwerkorganisatie zegt, het is eigenlijk inherent aan de netwerkorganisatie dat je collectief verantwoordelijkheid neemt, dat je samenwerkt, dat je geen gescheiden groepen van afdelingen hebt. Dat is eigenlijk wat je ziet. En tegelijkertijd zul je mij ook altijd horen zeggen dat ook onze netwerkorganisatie hiërarchische trekjes heeft. Dat is zo. Wij hebben natuurlijk directeuren met bijvoorbeeld het fysiek domein als verantwoordelijkheid of het sociaal domein. We hebben wethouders met bepaalde portefeuilles. Dus je ontkomt niet aan ook een stukje verticale sturing of hiërarchie. En dat is ook niet erg. Dat is prima.
Maar kijk, de netwerkorganisatie, we zijn met z'n allen overal verantwoordelijk voor. dat is natuurlijk zo en alles raakt elkaar ook. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook de keerzijde aan zit van als iedereen overal verantwoordelijk voor is, dat niemand meer goed weet wat ik moet ik nou precies doen en wat is mijn bijdrage nou aan het geheel.
Nou,
en
ik ervaar
hoe werkt dat in de praktijk dan?
Ik ervaar dat zo niet. We hebben ook aan onze afdelingshoofden gevraagd. En natuurlijk ben je 100% verantwoordelijk voor jouw stukje in het geheel. En tegelijkertijd vragen we jullie om echt in beeld te brengen en ook in gesprek te gaan over de raakvlakken die je hebt met andere afdelingen. Nee, dus de afdelingen hebben afdelingsplannen gemaakt waarin ze ook de opdracht hebben gekregen, breng die raakvlakken in beeld. Wie heb je nodig? Waarom? Ja. Wat heeft de hoogste prioriteit?
Ja, nee, oké. Okay. Dus je zei eigenlijk wel, al die afdelingen hebben echt wel helderheid over waar zij ook voor aan de lat staan. Maar ja. Net als dat verhaal bij het integrale adviseren, we willen altijd zien dat je hebt afgestemd met zowel intern als externe partijen die dit raakt.
Ja.
En we willen zien hoe je dat hebt meegenomen in je plannen en hoe je dat meeneemt in je uitvoering. En dat is eigenlijk een manier van werken.
Zeker.
Dat je zegt en. En je bent ergens verantwoordelijk voor. En we willen zien dat je hebt afgestemd met wie het raakt.
Ja, uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. En dat is altijd in het collectief. Het college zit altijd in het collectief. En is als collectief ook verantwoordelijk.
Ik kan me zo voorstellen dat de organisaties waar jij uitkwam wat tragischer van oorsprong waren. Je hebt je mogen verwonderen. Zoals iedere bestuurder die ergens op een nieuwe plek komt. En met een 100 dagen, in jouw geval een 113 dagen reflectieplan. Wat trof jou aan? En natuurlijk vond je er heel veel mooi aan. Maar ook, waar verwonden jullie ook over? Zeg van, goh.
Ja, heel veel mooi. Je zegt het zelf al. Dat is ook oprecht zo. Ik heb wel vanuit mijn functie vrij snel gedacht, die ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen zijn cruciaal in een gemeente. En als gemeentesecretaris is het een beetje gek dat je daar alleen voor staat, zeg maar. Ik schets altijd het plaatje van de zandloper. Als je als gemeentesecretaris alleen in dat smalle deel van die zandloper zit, wordt het werken wel heel ingewikkeld en ook niet zo leuk, zeg maar.
Nee, even voor de luisteraars door, ambtelijk bestuur, daar bedoel je mee. We hebben een college met wethouders en een burgemeester en aan de andere kant de ambtelijke organisatie met een aantal directeuren en daaronder ook weer lagen. En dat praat, als je niet uitkijkt, alleen maar via de gemeentesecretaris met elkaar. En je zegt, die flessen als dat moet niet.
Ik ben heel erg met de directie aan de slag gegaan om te kijken wat is eigenlijk onze rol, onze verantwoordelijkheid, onze positie. Er is echt wel heel veel veranderd de afgelopen jaren in de opgaves van gemeentes. Hier in dit gebouw zou ik erbij willen zeggen, het geld is niet altijd meegekomen.
We zitten bij de VNG, beste luisteraar.
Het geld is niet altijd helemaal meegekomen, maar goed, ik zit ook in het VNG-bestuur, dus het is heel fijn dat ik daarover mee mag praten.
Ja, ja.
Maar het is natuurlijk wel degelijk in die 2012 netwerkorganisatie, de gemeente Tilburg, grote reorganisatie, zich klaargemaakt voor de toekomst. En intussen vluchtelingen, een gezondheidscrisis, corona, de decentralisaties op het sociaal domein. Dus positie geven aan de transities, de grote opgaven die we te doen hebben, eigenlijk naast de lijnafdelingen zou je kunnen zeggen. Dat is waar we nu ook nog steeds mee bezig zijn. We zijn met elkaar ook in de directie aan het kijken nu naar onze topstructuur, noemen we dat. Dus dan heb ik het over de directie en 18 afdelingshoofden. Maar ook de programmamanagers van de grote programma's. En ja, daar zitten we eigenlijk middenin om te kijken hoe je die veranderingen in de samenleving, die andere opgaves, hoe je die een goede plek kunt geven in je gemeentelijke organisatie. En dan niet alleen in het hier en nu, maar ook hopelijk weer voor de komende 10 jaar.
Ja, toekomstbestendig maken van je organisatie wat dat betreft. Want je zegt van, goh, toen ik kwam, toen waren ze al een paar jaar bezig met een aantal grote transities. Onder andere in het sociale domein. Verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd die erbij kwamen. En ze hadden zich georganiseerd in een netwerkorganisatie. Dat betekent dat afdelingen vrij veel mandaat hadden, maar ook wel geacht worden om af te stemmen met alles en iedereen die het raakt. Jij zegt, we zijn nu aan het kijken, moeten we die tropstructuur niet veranderen om die opgaves ook in de toekomst nog meer het hoofd te kunnen bieden? Want waar loop je dan nu tegenaan dat je daarover aan nadenken bent met jouw management?
Ja, we hebben onze organisatie niet zo ingericht dat we die grote programma's ook in positie hebben. Dan gaat het over mandaten, dan gaat het over budgetten voor programmamanagers. Het gaat ook over schaalniveaus. Hè. We hebben een functiehuis met elkaar.
Ja, okay.
Vrij traditioneel in mijn opvatting. Hè. Dus we willen echt daar ruimte voor maken. En we zitten ook in een best complexe arbeidsmarkt. De energietransitie is zo'n voorbeeld. Gesprekken met netwerkbeheerders, met energiebedrijven. dat vraagt wel andere competenties dan de competenties die we op dit moment misschien in huis
hebben.
Oké,
nou snap ik hem. Dus het gaat eigenlijk ook vooral om, stel dat wij grote transities, daar zware programmamanagers of mensen op willen hebben die dat soort gesprekken met de buitenwereld ook kunnen voeren. Dan vraagt dat enerzijds om eens even goed kijken, hebben die mensen daar dan in het huidige profiel het juiste mandaat voor? En kunnen ze dan ook over de juiste budgetten beschikken? Maar anderzijds heeft het ook te maken met inschaling, wat je misschien moet aanpassen om die mensen ook te kunnen krijgen, überhaupt op dat soort functies.
Ja, en ook een stukje doorzettingsmacht, hè? Want we hadden het straks even over het wijkgericht werken. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een afdeling wijken in onze organisatie, een team wijken. En in dat team wijken zitten onze omgevingsmanagers en onze wijkregisseurs. Maar dat is een team binnen een afdeling van de 18 afdelingen. En daar geldt het ook. Wil je het wijkgericht werken tot een succes maken, dan moet je ook zorgen dat de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn ook een stukje doorzettingsmacht hebben. Maar ook, wat ik dan noem, speelgeld. Om gewoon een iets ruimer mandaat te hebben. Om gewoon een aantal dingen te kunnen doen die een buurt of een straat of een wijk vraagt.
Je bedoelt dat gebieden, de gebiedsteams ook wat meer eigen budget krijgen, wat ze vrij kunnen besteden, in plaats van dat allemaal geoormerkt is of gevraagd bij alles moet vragen bij een afdelingshoofd of dat mag.
Ja, zeker. We zijn natuurlijk super strak georganiseerd. Ja. En dat is ook goed, hè? Daar hecht ik ook veel waarde aan. En tegelijkertijd, hè, bijvoorbeeld bij die grote transities, maar wijkgericht werken is ook zo'n transitie, zal je ook ruimte moeten creëren en doorzettingsmacht moeten organiseren om het echt voor elkaar te gaan krijgen.
Dat snap ik. Tegelijkertijd denk ik dan, je kunt niet iedereen alleen maar meer mandaat en meer geld geven, want dan gaat er ergens anders vanaf. Een gemeente heeft natuurlijk maar beperkte speelruimte als het gaat om waar zet je je geld voor in, want heel veel geld is gewoon ook onmerkt geld, hè, van geld voor de bijstand en ga zo maar door. Dus je hebt een relatief klein budget, zeg maar, kleine, wat je vrij kunt besteden als gemeente. En daarvan zeg je van, daar gaan we dus relatief ook wat meer ruimte aan gebieden geven om daar naar eigen inzicht mee te doen wat ze daar denken dat nodig is. Daarmee neem je wellicht ook wat weg bovenin de organisatie, bij misschien wel een wethouder die zich persoonlijk met dingen wil bemoeien, of misschien wel bij een directeur van een afdeling die meent daar instructies voor te moeten geven of iets van mag vinden.
Het gaat even over een andere manier van werken. Kijk, het is ook niet zo dat je als gemeente alles zelf moet doen of alles zelf moet financieren. En dat is iets, ik vind dat het behoorlijk in ons DNA zit om het wel zelf te doen. Hè? Om het te bedenken voor de stad en voor de dorpen hoe we het zouden willen. En je maakt ook de beweging, en dat hoeft geen geld te kosten. Sterker nog, je gaat het meer samen doen. Je maakt ook de beweging naar bijvoorbeeld een stukje co-creatie. Je vraagt de universiteit mee te denken. Je vraagt het. Nou ja, de hele onderwijs in Tilburg mee te denken. Je vraagt ondernemers mee te doen. Ja. Dus wat we natuurlijk proberen is niet alleen maar nieuwe overlegjes creëren, maar ook partners aan tafel.
En hetzelfde geld op een andere manier besteden.
Ja, partners aan tafel die zich ook daadwerkelijk in willen zetten. Ja. Hun kennis, competenties willen leveren of ook financieel bij willen dragen aan de stappen die we met z'n allen voor de opgaan van de stad nodig vinden.
Begrijp ik het dan goed dat je zegt van het zijn eigenlijk in ieder geval twee bewegingen. Eén is dat je zegt, we willen graag dat per gebied met de mensen die daar zitten in interactie met de wijk en alle instanties die in zo'n wijk of gebied bezig zijn. Nog meer dan nu de interactie wordt opgezocht en dat daar ook nog wat meer mandaat is om wat te mogen en wat meer budget is om te mogen. Dat is één deel. En het andere is, er zijn ook gewoon een paar hele grote opgaven die stadsbreed zijn. Waarbij we nog meer misschien wel dan tot nu toe met allerlei belangrijke partners in die stad, een universiteit, en bedrijven, grote bedrijven die er misschien zitten, zoeken naar oplossingen voor vraagstukken, waarbij je ook op zoek gaat naar een stuk co-creatie. En dat het niet per definitie zo is dat het allemaal maar moet met wat de gemeente te besteden heeft, maar dat je misschien ook kunt kijken van wat kunnen andere partijen in geld of misschien wel in inspanningen ook inbrengen in de bijdrage aan die grotere opgaves.
Ja, zeker. Dus enerzijds is het de opgave, hè? En kijk, het is eigenlijk nog veel complexer dan wat wij nu zeggen. We hebben gewoon gemeenschappelijke regelingen, dingen die we verplicht met de regio doen. Ja. Dus dat dansen op de schalen is echt, hè, dat Brabant, regio, hart van Brabant, stad en dorpen, gebied, wijk, buurt. Nou, je kunt hem helemaal afbellen. En elke keer moet je eigenlijk maar op die schalen bewegen, kijken welke opgave erbij hoort. En vervolgens in de manier van werken is de opdracht om steeds meer en beter partners te betrekken. Dus op de gebieden die onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid vallen, hebben we een kernalliantie met partners uit de stad. Maar we werken ook toe naar wat we dan noemen een stedelijke alliantie, om ook voor die andere gebieden die ook van belang zijn om daarin te investeren, nou, met een stedelijke alliantie met partners het gesprek regelmatig over te voeren. Dus enerzijds de opgave goed definiëren, ja, kijken op welk niveau je dat doet. En ja, anderzijds naar een manier van werken dat je het echt meer samen doet.
Ja, het is echt, er komt veel bekijken. Hè? Dus het is inderdaad, wie doet wat? Hoe stem je dingen op elkaar af? Wat doe je op welk niveau? En ik snap dat je daar een organisatie voor wil die niet te veel in het pakgranaat zit, maar die zich wendbaar voelt en vanuit een soort belangrijk uitgangspunt van jongens, denk elke keer na over met wie je moet afstemmen en zoek dat op. Ik denk dan ook wel eens, want jeetje, maar in die complexiteit, om daar gewoon ook goed over af te stemmen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, als je niet uitkent, ben je alleen nog maar aan het vergaderen en aan het afstemmen.
Nou, daar moet je echt heel alert op zijn. Hè? Dus de vraag bijvoorbeeld inderdaad of die 18 afdelingen dan allemaal in die 8 gebiedsteams gaan zitten. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je kijkt altijd naar de opgave en wat er nodig is. En ik ben heel kritisch op overleggen zonder resultaat.
Als we er praten om te praten, zeg maar, als je niet uitkijkt.
Ja, praten om praten, ik hou er niet van. Maar de meeste mensen houden daar volgens mij niet van.
Nee, dat is onbevredigend.
Dus dan moet je met elkaar heel scherp op blijven.
Maar dat is wel een mooi bruggetje naar dat je zegt, ik ben daar scherp op. Van wat zie jij nou als jouw rol als gemeentesecretaris in dat spel?
Als eindverantwoordelijk voor de organisatie heb je natuurlijk de opdracht om richting te geven aan die organisatie. Maar ook om te faciliteren. Dat zijn twee dingen waarvan ik altijd zeg, dat is eigenlijk waar je voor opgesteld staat. En in dat richting geven en dat faciliteren spring je ook af en toe in een dossier of een onderwerp wat misschien wat minder vlot loopt en waarvan je dan zegt van, goh, laat ik nu mijn rol als gemeentesecretaris op die manier extra inzetten.
Maar dat is meer de escalatierol, zeg maar. Hè? Als dingen ergens vastlopen, dan ga je er ook over.
Ja, maar goed, dat vind ik altijd vrij laat, zeg maar. Hè? Dus ik hoop altijd dat ik niet pas betrokken word als het echt mis is. Dat is een beetje jammer als het zo gaat. Maar bijvoorbeeld, ja, ik vind het dus heel leuk om opdrachtgever te zijn van het wijkgericht werken. Omdat dat best een groot veranderproces is voor de organisatie.
En wat betekent het dan om daar opdrachtgever voor te zijn?
Ja, in de praktijk betekent dat dat ik heel veel overleg heb. In mijn geval met de transitiemanager wijkgericht werken. We hebben ook een bestuurlijke stuurgroep waar we voortdurend agenderen waar we mee bezig zijn, hoe we ervoor staan. Budgetverantwoordelijkheid komt erbij kijken. Dus het is echt wel een iets andere rol die je erbij neemt en waar je echt ook tijd voor moet maken. En eerlijk gezegd zou ik daar nog veel meer tijd voor willen hebben. Is ook gewoon met die omgevingsmanagers rondjes fietsen in de stad. Ja. Kijken hoe een buurt eruit ziet. Ja. De dorpen in. Als er gesprekken gaan over vernieuwing van een stationnetje. Ter plekke even kijken hoe dat eruit ziet. Weet je, uiteindelijk het beste resultaat zie je natuurlijk elke dag in de stad.
Ja, precies. Nou ja, want daar zit ook een beetje mijn vraag van. En hoe volg je dan hoe het gaat?
Ja, kijk, het beste zie je het natuurlijk in de stad en in de dorpen zelf. Hè. Ik oprecht, ruim 3 jaar nu, ik zie de stad gewoon groener worden. Het is bijvoorbeeld een 013 parkenplan. Hè. 13 parken erbij was de ambitie in het akkoord. Dat is iets waar je natuurlijk als college en als ambtelijke organisatie op stuurt.
Dat is tastbaar, dat is zichtbaar.
Dat is heel tastbaar. Ja,
maar niet alles is tastbaar en zichtbaar. Okay.
Nee, zeker niet. Maar ik hoef maar voor de deur van het stadhuis te kijken en ik zie het veranderen. Hè. Okay. Dus, maar ik voel het natuurlijk ook in het college elke week aan tafel behoorlijk wat voorstellen. Wethouders met eigen portefeuilles, eigen ambities. Maar ook daar voel en zie ik natuurlijk de tevredenheid of de ontevredenheid over de voortgang op dingen. Als het gaat om mijn eigen opgave, het wijkgericht werken, dan hebben we ook gezegd, in onze concerndirectie agenderen wij 3 of 4 keer per jaar elke concernopgave, zodat we ook als collectief volgen of het nu goed gaat of niet, of we tevreden zijn of niet. En ook in de, hè, we hebben natuurlijk ook gewoon de stuurgroepen en de opdrachtgever-opdrachtnemersoverleg om dat te volgen.
Er zijn natuurlijk ook facetten zoals hoe gaat het met mensen die aan de onderkant van de samenleving in hun bestaanszekerheid onzeker zijn. Of weer geactiveerd moeten worden in werk. Of er zijn natuurlijk ook tal van facetten die je niet zo makkelijk ziet. En vroeger hadden we natuurlijk wel een beetje de illusie dat we alles konden vangen met prestatieindicatoren. En als we nou maar goed de goede metertjes erop zetten, dan zouden we wel zien hoe het gaat. Nou, daar zitten natuurlijk ook zo zijn beperkingen aan. Dus op welke manier monitoren jullie nu ook die dingen die misschien wat minder zichtbaar zijn en ook de manier van werken, zeg maar, die je net noemde, of dat nou gaat zoals het moet gaan?
Ook wij hebben natuurlijk onze cijfers en die heb je altijd nodig. Hè. Dat wil niet zeggen dat je Ik vind dat we soms ook wel een beetje doorgeslagen zijn als het gaat om het aantal KPI's en het nieuw public management. Maar bijvoorbeeld hoeveel mensen er uit de uitkering gaan en aan het werk gaan, is natuurlijk gewoon op basis van cijfers belangrijk om te volgen. En tegelijkertijd denk je ook na over nieuwe concepten. Hè?
En zo'n sociaal domein is natuurlijk ook heel lastig om te vangen in de zin van, en wanneer heb je het nou als gemeente goed gedaan? Want je kunt wel kijken hoeveel meer mensen er aan het werk zijn gegaan, maar is dat dankzij de conjunctuur of dankzij de inspanningen van de gemeente? Dus en dan hebben we het alleen nog maar over naar werk en nog niet eens over, weet ik veel, stapje 2 naar 3 op de participatieladder. En is dat dankzij de mensen zelf of dankzij inspanningen van de gemeente of partners waar een gemeente mee samenwerkt? Dus dat zijn ook gewoon wel lastige dingen om te vangen in de zin van, zijn we dat steeds beter aan het doen? Dus daarom ook een beetje de vraag van, hoe krijg je daar toch gevoel bij?
Maar hier heb je natuurlijk je cijfers voor. En zeker bij een afdeling werk en inkomen, uiteraard stuur je op cijfers.
Ja, maar is dit allemaal te vangen in cijfers, bedoel ik eigenlijk te zeggen?
Nou, gelukkig niet, hè? Nee. Zeg ik dan maar. Hè? Ik denk dat Tilburg, als het gaat om de participatiewet en de grenzen opzoeken en samenwonen op proef was zo'n voorbeeld, dat Tilburg ook altijd wel probeert om ook
anders te verzinnen en
iets anders te bedenken. En ik zeg altijd wel netjes in overleg met het Haag, dan zeg ik altijd maar bij. Hè? Want kijk, je kunt zelf experimenteren en je kunt zelf de grenzen opzoeken en in je eigen stad iets doen. Maar het is natuurlijk veel mooier als je ook het Haagse kunt bewerken en beïnvloeden en ook kunt laten zien dat een experiment werkt en dat misschien de regels aangepast zouden kunnen worden.
Ja, ja. Wendbaarheid. Hoe gaan jullie om met dat spanningsveld tussen datgene wat voorspelbaar, beheersbaar is via planvorming en volgen of het plan wordt uitgevoerd, CQ, het inbouwen van speelruimte om toch ook in het moment te kunnen inspelen op. Dus hoe gaan jullie om met eigenlijk die twee paradigma's, hè, van waar moet je voorspellen, beheersen en waar moet je aanvoelen en inspelen en ook je organisatie en de financiering daarop hebben toegerust, zodat dat daar waar nodig is op de goede manier kan. Die klinkt misschien een beetje conceptueel, die vraag, maar
nee, het is natuurlijk een spanningsveld per definitie. Waar wij de afgelopen jaren heel erg op gestuurd hebben, is realistisch begroten. We zagen de afgelopen jaren dat er best een groot gat was tussen wat je aan ambities in je begroting opschrijft en wat je uiteindelijk gerealiseerd hebt. Dus de combinatie van realistisch begroten en aan de voorkant ook echt kritisch kijken naar de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van plannen. Ja, maakt hopelijk dat er ook meer ruimte komt om misschien wel wendbaarder te zijn. Want het probleem is natuurlijk van de afgelopen jaren dat alles zich opstapelde. Bijvoorbeeld een programma over opvang en integratie van statushouders, vluchtelingen. De coronacrisis, het is allemaal bovenop gelegd in onze beleving. En dat heeft ook wel te maken met misschien ambities die niet bijgeteld zijn op dat moment. Wat wel gemoeten had. Hè? Als het allerbelangrijkste is dat je met elkaar een vluchtelingencrisis hebt te managen, of een opvangcrisis of een coronacrisis. Dan moet je ook durven zeggen als bestuur en als organisatie. Dat betekent dat we een aantal andere dingen dus niet doen. Mm-hmm. Nou, dat vinden we heel erg moeilijk.
Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het makkelijkste te belonen is in termen van ook het begroten. Datgene wat enigszins voorspelbaar is en concretiseerbaar is in resultaten. Het kan natuurlijk zijn dat een keerzijde van deze beweging, wat je dan realistisch begroten noemt, is dat je juist de slack weghaalt, zeg maar, omdat men aan de voorkant nog niet goed kan aangeven wat het gaat opleveren, terwijl het misschien wel nodig is.
Niets menselijks is ons vreemd, hè? Dus we zijn ook altijd bang om op het eigen domein de middelen kwijt te raken. Hè? Ik zou als voorbeeld bijvoorbeeld onderwijshuisvesting kunnen noemen.
Ja, als je niet uitgegeven hebt, ben je het kwijt.
Ja, dat. Hè,
dat volgens jou ook minder.
Ja, dat is, we zijn schijnbaar een beetje opgevoed, helaas. Maar je kan natuurlijk miljoenen wegzetten, bijvoorbeeld voor onderwijshuisvesting volgend jaar en het jaar daarna. Maar als je nu al weet dat de besturen van de onderwijsinstellingen het besluit over 2 jaar pas nemen,
nee, dan heeft
dan
dat
is dat zinloos. Geen realistisch verhaal.
Dat snap ik.
Dus dat soort gesprekken zijn we wel meer gaan voeren de afgelopen jaren. Of als je een viaduct moet vervangen en dat staat gepland over 2 jaar. Maar de markt is dusdanig dat het pas over 4 jaar kan. Ja, zet het dan alsjeblieft niet in je begroting. Dus durf
of
ook gewoon te zeggen.
Of andersom, dat je het kunt versnellen en naar voren kunt halen.
Ja, precies. Maar durf ook gewoon te zeggen, ik heb het geld nu wel of niet nodig. En of de markt is er wel of niet klaar voor om dit in uitvoering te brengen. Ja.
Probeer het even samen te vatten, Ali, want er is best veel gezegd.
Vind ik best knap.
Je hebt mijn samenvatting nog niet gehoord. Maar nee, maar als ik jou zo hoor, zeg je, ik ben in de gemeente Tilburg gaan werken, ook om dichterbij bij de mensen en bij te zien hoe dingen uitpakken voor mensen te komen. Dat was een organisatie waar al heel sterk in verankerd was, de netwerkgedachte. betekent dat je niet alleen vanuit je eigen hokje, binnen je eigen verantwoordelijkheidsgebied, vooral je dingen doet, maar dat je eigenlijk een manier van werken bij jullie is om, ook al heb je ergens verantwoordelijkheid voor, bij alles na te denken. Wie raakt dit? Wie heb ik verder nodig? Zowel binnen als buiten, daarover af te stemmen. Jullie zijn daar best strak op aan het sturen dat je dat wil zien in zowel de plannen als in integrale adviezen. Dus dit enerzijds de beweging dat je zegt van goh, laten we eens wat meer ruimte en mandaat geven aan wijken en gebieden waar we met dedicated teams op zitten. En anderzijds zijn er ook een aantal grote opgaventransities die gemeentebreed opgepakt moeten worden. En waar we misschien ook wel wat zwaardere mensen voor nodig hebben dan tot nu toe waar je in je topstructuurgebouw probeert ook ruimte voor te creëren. En je zegt van nou, aan de financiële kant, aan de begrotingskant zeg je van goh, enerzijds willen we toch wat realistisch begroten, want we hebben te vaak meegemaakt dat we eigenlijk al wisten dat we geld niet gingen uitgeven, aan de voorkant nog niet in alle scherpe op hadden geschreven. En dat maakt misschien aan de andere kant weer ruimte voor dat je met middelen wat meer kunt spelen als dat nodig is tijdens het jaar. Je hebt ook gezegd, want ik zie mezelf echt als degene die voor goede politieke bestuurlijke verhoudingen zorgt. Dat betekent niet een flessenhals gemeentesecretaris waar alles langs moet. Maar zoals je ook opgevoed bent, ruimte geven aan je organisatie en ook aan de interactie tussen jouw organisatie en wethouders en burgemeester. Om gewoon die ruimte te pakken om dingen voor elkaar te krijgen. En natuurlijk bewaak jij de grotere bewegingen en het liefst doe je dat door nog wat meer rond te fietsen dan tot nu toe. Dus dat is een mooi voornemen volgens mij. En waar we natuurlijk elke keer de vraag is van gaat dat ook lukken? En natuurlijk sprap je ook in op dossiers waar het nodig is. Ik kan me voorstellen dat het ook fijn is toch? Om af en toe even die inhoud te voelen.
Heel fijn.
En niet alleen maar erboven te zweven. Zeker. Wat wil je nog in de samenvatting nog extra kwijt, Ali, wat nog niet gezegd is?
Volgens mij weer heel veel gezegd. En, ja. Hele mooie vragen gesteld die mij ook weer aan het denken gezet hebben. En mooie reflectiemomenten voor mezelf geweest zijn. Ik vind het een fantastische baan, gemeentesecretaris. Dus dat wil ik nog wel gezegd hebben. Het is een bijzondere baan. Het is ook complex. Maar dat maakt het heel erg leuk. En Tilburg is een hele fijne stad om te mogen werken.
Ja, en ik snap dat je nog eventjes reclame voor Tilburg maakt. Hè. Dat is ook terecht. Ik ben natuurlijk ook trots op de mensen die hier werken. Dat snap ik ook.
Ja.
Stel dat jij ooit een keer stopt als gemeentesecretaris bij Tilburg, tot slot. En je blikt terug. Waar zou je dan het meest trots op zijn?
Nou, ik hoop oprecht dat ik dan zie dat er iets veranderd is in de stad en de dorp van de gemeente Tilburg. Dat we dat als organisatie mogelijk gemaakt hebben. En omdat ik zo met het wijkgericht werken bezig ben, hoop ik dat ook duurzaam is en ook de komende jaren blijft bestaan.
Nou, mooie woorden, laatste woorden. Het wijkgericht werken nog als special. En wat betekent dat dan toch wel even concreet? Wat zie je dan in
dat
die wijken?
Dat betekent dat het in ons DNA zit, dat wij heel dicht bij de inwoners en ondernemers en organisaties in de stad en de dorpen opereren. Dat we ook voelen, daar ook op acteren, dat we co-creëren. En dat dat gewoon geworden is dat wij zo werken als gemeente.
En dat burgers en bedrijven dat ook vinden.
Dat burgers en bedrijven dat ook vinden en liefst ook zeggen.
Heel erg bedankt, Ali. En heel veel succes in de prachtige gemeente Tilburg, begrijp
Dank
ik.
Je.
Waar Nederland nog veel te weinig van weet.
Zeker.
En heel veel succes bij het uitvoeren van jouw drukke, maar hele mooie baan.
Dank je.
Dank je dat je hier was.
Dank je wel. Graag gedaan.